We hebben een super tof thema met Holy Spirit Come. En de Holy Spirit is niet één aspect. Er zijn zoveel en we hebben eigenlijk niet zondagen genoeg. Maar één daarvan is een redder. En vorige week hadden we het over een helper. En vandaag gaat Klaas verder. En ik kijk echt uit naar wat de Heilige Geest nog meer is.
Dankjewel, man. Ja, goedemorgen, ook namens mij. Welkom bij Subtropisch Leef. Huh? Is het lekker warm? Ja, goed zo. Ik ben net al gezegd, ik ben dankbaar voor Leef. Dat vind ik ook heel fijn om te horen, want ik ben onderdeel van Leef, net zoals jullie onderdeel van Leef zijn. Maar Leef is een middel in Gods hand om mensen bij Jezus te brengen. Dus het is superleuk als mensen Leef mooi vinden, maar ook zeker blijven komen, onderdeel worden van. Maar het is een middel om Jezus te leren kennen. Ja, dus het Subtropisch Leef. Een beetje een Caribische versie hebben we vandaag, hè? Badje erbij, lekker up-tempo muziek. Klinkt hartstikke goed. En ik zag Jonathan al met de zweetdoek. Ook dat is heel bijbels, hè? Die kan je straks meenemen en uitdelen aan hulpbehoevenden. Hey, ik zei het al, we zitten, of Jonathan, of Jochem zei het al, we zitten in de Holy Spirit Come-serie. We hebben al een aantal prachtige preken gehad. En we kunnen niet zonder de Heilige Geest. We kunnen niet zonder, want het leuke is, Jezus zegt zelf op een gegeven moment tegen zijn discipelen, het is beter voor jullie dat ik naar de Vader ga, want dan kan de Heilige Geest komen. En als je de verhalen van Jezus een beetje kent, en misschien ben je hier voor het eerst, nou, dan zul je vaak veel over Jezus horen. Maar Jezus leefde op aarde en hij was elke dag bezig met het verrichten van wonderen. Hij wekte doden op uit de dood. Hij liet blinden weer zien. Hij liet lammen weer lopen. Hij maakte van 5 broden en 2 vissen. Maakte een wonderbare spijziging. Mensen konden daarvan eten. Dus die discipelen die trokken 3 jaar lang met Jezus op. En Jezus zegt, maar het is beter dat ik wegga. Dan denk ik, wat is er beter dan elke dag bij Jezus zijn en wonderen en tekenen zien? En dat is omdat de Heilige Geest kwam. Want Jezus kon maar op één plek zijn, maar de Heilige Geest is hier in ons midden. Hij woont in jou en hij wil door jou heen werken. En ik zei het in de eerste dienst ook al, waarschijnlijk zouden we elkaar nooit uitgekozen hebben als het gaat om een onderlinge relatie aan te gaan. Nou, is zeker weten, Cindy. Want ik heb verstand van voetbal en jij bent van Ajax. Ja. Ja. En ik hou van postzegels verzamelen. Nee, weet je, maar wat ons uiteindelijk samenbindt, is niet onze gemeenschappelijke interesse, maar dat is de Heilige Geest die ons als kinderen van God samenbrengt. En daarom is ons thema deze maand ook, Holy Spirit, kom. Kom in ons midden, bind ons samen. Want samen zijn we een krachtig getuigenis naar de wereld om te laten zien dat Jezus leeft. Amen? Oké. Vandaag wil ik met jullie spreken over de Heilige Geest is de geest van herstel. De Heilige Geest is de geest van herstel. En God is een God van herstel. Hij laat ons niet in ons sop gaar koken, hij laat ons niet aanmodderen. Als God ziet dat er een probleem is, dan komt hij om dat op te lossen. Dan komt hij dat om te herstellen. En ik heb nu een aantal jaren een eigen huis. En er is één grote frustratie dat alles in een huis stuk kan gaan. Van een lekkende dakgoot tot een peertje wat weer vervangen moet worden. Tot de zand op je oprit, blaadjes, weet je. Je blijft altijd bezig met een huis. En het constateren van het probleem is 1, maar het oplossen, het herstellen is 2. En zo kwam ik een plaatje tegen op internet. Dat dekt eigenlijk een beetje de lading van mijn emotie hierachter. Komt ie aan. Dus er is een ambtenaar geweest die heeft geconstateerd dat het wegdek in slechte staat is. En waarschijnlijk is het toen een oplettende burger geweest die zegt, doe er dan wat aan. Want het constateren is 1, maar het herstellen is 2. En in mijn gezin, ik ben altijd de aangewezen persoon, niet om te constateren dat het mis is, maar wel om er wat aan te doen. En ik wil eigenlijk vandaag meenemen in Gods hart. Want God laat ons zien dat wij ook een enorm probleem hadden, maar dat God gekomen is om herstel te brengen. En we zullen aan het einde van de preek zul je zien dat dat het herstel komt bij God vandaan. Dat is het initiatief is van Hem. Hij is degene die herstelt en hij is ook degene die je uitnodigt om dat herstel aan te nemen. Nou, mocht je hier voor de eerste keer zijn, we gaan lezen uit de Bijbel. Dat doen we hier wekelijks. En we gaan een klein half uurtje, ga ik er wat over vertellen en daarna gaan we dopen. Dus als je speciaal voor de doop bent gekomen, blijf rustig zitten. We komen er vanzelf. Maar we gaan lezen over de God van herstel in 2 Koningen 2. Het komt op de beamer, dus sit back and relax. Misschien even een goede inleiding. Elisa was een profeet. Dat was een profeet van God en die had prachtige dingen gedaan. Hij had grote wonderen en tekenen verricht. En op een gegeven moment zat zijn leven erop. En hij staat op het punt om naar God toe te gaan. En dan komt zijn opvolger, dat is Elisa. Vergis je niet met Elia, maar dat is Elisa. En dan vraagt Elia aan Elisa, kan ik nog wat voor je betekenen voordat ik straks wegga? En dan zegt Elisa, je hebt heel veel wonderen verricht, maar eigenlijk zou ik wel een dubbel deel van jouw zalving willen hebben. Nou, het is in ieder geval een heel mooi verlangen, hè, dat als je bijvoorbeeld ziet dat iemand hele grote dingen door Gods kracht doet, dat je eigenlijk zegt, ik wil dat niet alleen hebben. Ik wil het dubbele hebben. Dan heb je verlangen. En Elia die zegt op een gegeven moment, nou je vraagt heel wat. Maar als je mij straks ziet weggaan op de wolken, dan is jouw wens waarheid geworden. Nou, we kennen misschien wel het verhaal. Elisa ziet Elia op een gegeven moment vertrekken met vurige paarden en vurige wagens. En daar is ook het lied van Chi Coltrane op gebaseerd. I wanna go like Elijah when I go. Zullen we even zingen met z'n allen? Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Maar dat is, ik zei in de eerste dienst ook, alle goede muziek is bijbels geïnspireerd. Yes? En dan komt Elisa, die heeft dus een dubbele zalving ontvangen. En dan komt hij in het plaatsje Jericho. En daar vallen we even in. 2 Koningen 2 vanaf vers 19. De inwoners van Jericho zeiden tegen Elisa, de ligging van onze stad is goed, dat kun je zien. Maar het water is slecht en de grond veroorzaakt misgeboorte. Elisa zei, breng mij een nieuwe schaal met wat zout erop. Ze bracht hem een schaal. En Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in, terwijl hij zei, dit zegt de Heer, hierbij zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgevallen of misgeboorte meer veroorzaken. En tot op de dag van vandaag is het water daar zuiver, zoals Elia heeft gezegd. Elisa, jij bent scherp. Maar Elisa komt dus in Jericho. En Jericho is een mooie stad. Hij heeft een gunstige ligging. Alleen er is een heel groot probleem. Het water is vervuild. Het water is besmet. Het water is giftig. En dat leidt tot misgeboorte en dood. En dat is een ramp. Want het hele economische klimaat van de stad was afhankelijk van die bron. Het hele economische perspectief. De leefbaarheid van de stad stond onder druk. Omdat de bron waaruit ze putten, die was vergiftigd, die was brak, die was vervuild. En hij zegt, Elia, breng mij een schaal met zout. Hij gooit het in de bron en dan begint God te spreken, ik kom met herstel. Dit water zal nooit meer misgeboorte of dood voortbrengen. Nou, tot de dag van vandaag is het water zuiver. Ik heb niet geverifieerd of het water nog steeds zuiver is, maar als Gods woord het zegt, dan is het zo. Dus dan kun je vrijuit uitdrinken als je een keer in Jericho bent. Maar goed, het is een beetje een opmerkelijk verhaal. En als je vaker in leef bent, dan zul je ontdekken dat wij proberen altijd de Bijbelse verhalen proberen we naar het leven van alle dag te trekken. Want de Bijbel is een levend en krachtig woord. Dus datgene wat dat erin geschreven staat, dat is op ons van toepassing. Maar het is wel een beetje schatgraven met elkaar, een beetje zoeken. Nou, wat we hier bijvoorbeeld zien is, de eerste feit is, dit wonder vindt plaats in de stad Jericho. En in die tijd had je eigenlijk 2 grote steden. Aan de ene kant had je Jeruzalem. Wel bekend, dat is de stad van God, daar stond de tempel, er werd aanbeden, er waren de diensten. En je had ook Jericho. En Jericho was eigenlijk een beetje de stad waar mensen hun leven met God nou niet zo heel serieus namen. Het was een beetje het beeld van de wereld, zeggen we. Maar het was wel een hele bijzondere stad. Want economisch had het een gunstige ligging. Strategisch was het een bijzondere plek. Militair gezien was de stad veilig. En eigenlijk was alles aanwezig om een voortreffelijk leven te leiden. Jericho was een stad waarin alles perfect zou kunnen zijn. Je zou er, als je er zou wonen, zou je het financieel goed hebben. Je zou het economisch goed hebben. Je zou het militair gezien, qua strategische ligging, zou het goed hebben. Het is eigenlijk een prima plek om te wonen. Maar er is dus een probleem. Er is een bron die verkeerd water geeft en het leidt uiteindelijk tot allerlei ziektes. En toen dacht ik, weet je, hoe herkenbaar is het met de tijd waarin wij leven? Wij leven ook in een land waarin het financieel goed gaat. We hebben het economisch goed. Militair gezien zijn we veilig. Wij horen nog steeds, ook als je hier arm bent, behoor je tot de toplaag van rijke mensen in de wereld. Dus ergens hebben we het goed. Maar er is wel iets wat ons geluk, wat ons aantast. En dat is een beetje zo'n bron. Nou, laten we eens even kijken. Die bron in Jericho, die bracht twee dingen voort. Sterfgevallen en misgeboortes. Wij hebben hier Vitens. Dit water is gezuiverd door Vitens. Dan kun je denken, wij hebben daar geen last van. Maar als je iets dieper kijkt, dan kun je zien dat deze woorden uit de Bijbel ook op ons van toepassing zijn. Wat betekent bijvoorbeeld het feit dat er sterfgevallen waren? De sterfgevallen die vanuit die verkeerde bron ontstonden, dat betekent eigenlijk dat datgene waarvan je denkt dat het leven geeft, maar uiteindelijk de dood voortbrengt. Dus je denkt dat iets leven geeft, maar het brengt de dood voort. He, die mensen die putten water uit die bron, die dronken het, die maakten hun eten ervan, maakten hun gerechten klaar. Ze denken dat het leven brengt, maar uiteindelijk bracht het de dood voort. En dan zou ik denken, er zijn heel veel mensen vandaag de dag, die zijn aan het zoeken naar een stuk levensinvulling. Die hebben een bepaalde leegte en die gaan op zoek naar datgene waarvan ze denken dat het leven brengt, maar uiteindelijk tot de dood leidt. Er zijn heel veel religies die je achterna kan lopen. Je hebt het hindoeïsme, het boeddhisme, maar je kan ook storten op het kapitalisme. Of het, wat hebben we nog meer? Het materialisme, humanisme. Weet je, het zijn heel veel ismes waar je je leven op kan storten in de hoop dat het je leven brengt, maar uiteindelijk brengt het de dood voort. Mensen zoeken naar datgene wat leven geeft, maar ze komen bedrogen uit. Dus er was er een keer een vrouw, die kon heel goed leren en die wilde echt iets van haar leven maken. Dus ze zei, weet je, ik ga een opleiding tot advocatuur volgen. Ze had de opleiding afgerond, kreeg een heel goede baan, ging bij een advocatenkantoor in New York werken. En ze zegt, ik had alles. Ik had een inkomen, ik had carrière, ik had een maatschappelijke status. Het ging mij voor de wind. Maar ze zegt, ergens had ik een bepaalde leegte in mezelf. Geld maakte het niet gelukkig, status maakte me niet gelukkig. Er bleef een bepaalde leegte in mijn leven. En ze dacht, weet je wat, ik ga op zoek naar religie. Dus ze stortte zich op de Oosterse religies en op het hindoeïsme. En ze werd er heel erg bedreven in. Ze werd zelfs zo goed dat ze eigen seances ging geven. Mensen liet komen bij haar op bezoek. Ze deed aan transcendente meditatie. Ze vertelde, ik kon op een gegeven moment zelfs letterlijk zweven. Want zo realistisch is de geestelijke wereld. Ze zegt, ik kwam los van de zwaartekracht en ik zweefde. En ze zegt, ik vroeg bakken met geld aan de mensen die bij me kwamen. Ik deed 's ochtends 2 uur meditatie. 's Avonds deed ik 2 uur meditatie. En nog steeds bleef die leegte in mijn leven. Had ze op een gegeven moment kreeg ze een belletje van een vriend die niet zo lekker in zijn vel zat. Ze zei, weet je wat, ik kom naar je toe, ga ik je bemoedigen, ga ik je ondersteunen. Dus zij gaat naar hem toe en ze zitten samen in de keuken en zijn uren aan het praten. En ze zegt, op een gegeven moment hoorde ik vanuit de woonkamer hoorde ik muziek komen. En ze zegt, die muziek deed wat met me. Ik kende die muziek helemaal niet, maar het was alsof iemand mijn hart vastpakte en mij vanuit de keuken meenam naar die woonkamer. Dus ze schuifelt die woonkamer in en ze ziet dat daar een televisieprogramma bezig is waar Benny Hinn spreekt. Benny Hinn, een man van God, en die is daar gewoon aan het spreken. En ze zegt, er gebeurde iets in mijn ziel. Ik kon me niet tegenhouden, ik moest huilen. Ze zegt, het was een onbedadelijke drang om te moeten huilen. Maar op een gegeven moment dacht ze, nee, dat kan niet. Ik ben een goed opgeleide vrouw, ik ben een sterke vrouw. Ik kan niet zomaar zitten janken, ik ben er om iemand te helpen. Ik ga hier niet zitten huilen. Dus ze vermande zichzelf weer. En bij het weggaan, zegt die man waar ze geweest was, die zegt, ik zag dat het wat deed met je, die DVD. Wil je hem mee hebben? Dus zij zei, nou stop met mijn tas, ik neem die DVD wel mee. En ze was een druk bezet advocaat, dus ze had het verschrikkelijk druk. Maar op een avond, weken later, was ze te moe om wat te doen. Ze zei, weet je wat, ik zet die DVD in de DVD-speler. En ze zet hem weer aan. En weer vanaf het moment dat ze hem aanzet, begon ze te huilen. En ze zei, ik heb 2,5 uur op de grond gelegen. Ik heb mijn zonde beleden. Ik heb God aanbeden. En vanaf dat moment was ik nooit meer dezelfde. Het was alsof er een last van mijn schouders gehaald was. En ik heb een vervulling ervaren die ik nog nooit in mijn leven gehad had. Ze zei, ik heb alles gedaan. Van meditatie tot Oosterse religies. Tot alles. Maar alleen Jezus kon mijn leegte vervullen. En weet je, en dat is de God van herstel die eigenlijk in je leven komt. Waarvan wij denken dat het leven brengt, kan een andere religie dood voortbrengen. Alleen Jezus kan je leven geven. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alleen Hij kan leven geven. Dan zeg je wel, nou, dat durf je mooi te zeggen. Ik haal uit de Bijbel. Dus het is niet mijn verhaal. Het is het verhaal van Jezus zelf. Amen? Amen. Oké. En het tweede wat het water voortbracht, dat waren misgeboortes. Ook wel miskramen genoemd. Misgeboortes. En dat, daar heb ik bij gezet. Dat zijn de gebieden in je leven die gezond en vruchtbaar horen te zijn, maar het uiteindelijk niet zijn. Dus ik probeer even terug te halen naar Jericho. Ze waren het water aan het putten. Ze gooiden dat uit over het land in de hoop dat het land vruchtbaar zou zijn. Maar het bracht alleen maar misgeboortes voor. De veestapel vermenigvuldigde zich niet. Het was alleen maar dood kwam erin. En dan denk ik, ja, die misgeboortes, dat betekent veel meer dan alleen een fysieke miskraam. Je kan namelijk op heel veel gebieden kun je onvruchtbaar zijn. Ik zal er een paar noemen. Je kan onvruchtbaar zijn op het gebied van je relaties. Misschien lukt het je niet om relaties te onderhouden. Heb je al zoveel contacten in je leven versleten en blijkt het nooit te lukken om langdurige relaties aan te gaan. Misschien ben je onvruchtbaar op het gebied van je financiën. Misschien heb je altijd maandelijks tekort. Ik heb een keer in de financiën van een man mogen kijken. En volgens mij rust er een vloek op zijn financiën. Want hij had elke maand een tekort, terwijl hij een fantastisch inkomen had. Weet je, je kan onvruchtbaar zijn op het gebied van je financiën. Je kan onvruchtbaar zijn op het gebied van je geestelijk leven. Misschien zeg je wel, ik heb nog nooit Gods aanwezigheid ervaren. Dan ben je onvruchtbaar in je geestelijk leven. Misschien ben je onvruchtbaar in je gezondheid. Misschien loop je al jarenlang te kwakkelen met je gezondheid. Ik zou nu zeggen, dat is niet wat God wil. God is de God van herstel. En het woord genezing is hetzelfde woord als herstel. Dus als God herstel wil brengen, wil hij ook genezing brengen in je leven. Want je bent bedoeld om gezond te zijn. Je bent bedoeld om vruchtbaar te zijn. Je bent bedoeld om te leven. En God wil de verandering aanbrengen als dat niet zo is. En dat is heel leuk als we dan teruggaan naar Elisa. Elisa die pakt op een gegeven moment een schaal met zout. En goed om te weten, zout staat in de Bijbel voor vergeving, voor reiniging en voor Gods verbond. Hij gooit het zout in de bron. En waarschijnlijk hebben we er net overheen gelezen, maar als je een probleem wil aanpakken, moet je het probleem in de kern aanpakken. Dus je moet de bron aanpakken, niet alleen maar aan symptoombestrijding doen, want dan ben je pleisters aan het plakken, maar je moet de kern van het probleem aanpakken. En Elisa die gooit het zout in de bron en op dat moment begint God te spreken. Hij zegt, nooit zal dit water meer onvruchtbaarheid of dood voortbrengen. En in jouw leven is het ook, als Jezus in je leven komt, dan begint God te spreken. Als Jezus in je leven komt, dan ben je onderdeel geworden van Gods verbond, van Gods vergeving, van Gods reiniging. En dan gaat God spreken dat er nooit meer dood in jouw leven zal heersen. Ja, laten we even kijken naar Paulus. Paulus was namelijk ook iemand die geestelijk dood was. Hij was een man die ontzettend hard werkte voor God. Hij was een fariseer, dat noemen ze een vrome, toegewijde leerling, maar iemand die geen relatie met Jezus heeft. Hij was ontzettend ijverig om Gods koninkrijk te bouwen, maar hij had niks met christenen. Hij was een echte Jood, hij had niks met christenen. Op een gegeven moment zegt hij, weet je wat, ik ga al die christenen uitroeien. Uit passie voor God, uit vuur voor God, ga ik al die christenen terechtstellen. Ik neem ze mee naar Jeruzalem en laat ze daar veroordelen. En dan grijpt God Paulus op een gegeven moment in zijn nek. Als hij op weg is naar Damascus. En dan wordt hij omgeven door een helder licht en dan hoort hij een stem zeggen. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij zegt, Saul, maar wie bent u dan? En dan antwoordt Jezus, ik ben Jezus die jij vervolgt. En daar reageert Paulus op een gegeven moment op in 1 Korinthe 15. Hij is dus door God in zijn nekvel gegrepen. En dan zegt hij, pas op het laatst verscheen hij ook aan mij. Paulus was niet een van de eerste die God geroepen werd, maar hij was een van de laatste die geroepen werd. En dan zegt hij, let op, daar is hij weer, misgeboorte die ik was. Dat betekent, ik hoorde vruchtbaar te zijn, ik hoorde vruchten dragen in mijn leven, maar dat was dood en misgeboorte in mijn leven. Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. En dan zegt hij, maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben. Door zijn genade ben ik nu wat ik ben. Kun jij dat zeggen? Misschien was je geestelijk dood, maar door Gods genade ben je wie je bent. Je was geestelijk dood, Maar je bent tot leven gekomen toen je Jezus aannam als je Heer. En als je goed kijkt naar de Bijbel, heeft er een ruil plaatsgevonden. Wij waren geestelijk dood en Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. Hij droeg onze dood, waardoor wij leven mogen krijgen. Ja? Hij stierf aan het kruis, hij droeg onze schuld, zodat wij vrijspraak mochten krijgen. Hij stierf aan het kruis, zodat wij niet langer een slaaf zouden zijn, maar dat we kinderen van God worden. Dus er heeft een ruil plaatsgevonden. En een van de grote kerkhervormers, Maarten Luther, die liep altijd een beetje te worstelen met zijn relatie met God. Want hij zei, ik wil zo graag goed leven. En misschien herken je dat wel. Dat als je zegt, ik wil zo graag God eren in mijn leven. Ik wil datgene wat ik doe, wil ik dat het zuiver is. Ik wil datgene wat ik zeg, dat het oprecht is. Dat mijn motieven zuiver zijn, dat mijn hart goed is. En Maarten Luther was ook mee aan het knokken. En hij kwam me iedere keer achter, het lukt me maar niet. Ik wil zo graag God dienen, maar het lukt me niet. Toen dacht hij, weet je wat? De wereld met al zijn verleidingen, ik ga het klooster in. Dus hij dook het klooster in. En ook in het klooster liep hij zelfs tegen zijn eigen beperkingen aan. Dus ik was de hele dag bezig met boetedoening. Excuses voor dit, Heer. Sorry van dat. Het spijt me van zus. Verontschuldigingen voor zo. Dus ik was de hele dag bezig mezelf te verontschuldigen voor God. Totdat hij op een gegeven moment las over een goddelijke ruil. Er staat, God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig konden worden. Jezus werd voor jou één met de zonde. Letterlijk staat er, Jezus werd de zonde. Dus Jezus nam de identiteit van de zonde aan, waardoor Gods straf op hem kwam, waardoor wij rechtvaardig voor God kunnen staan. Weet je, dat is wat straks gaat gebeuren. Mensen hebben ontdekt dat ze dood waren en dat God ze levend gemaakt heeft. En dat Jezus voor hun stierf, waardoor ze rechtvaardig voor God zijn. En rechtvaardig betekent eigenlijk alsof je nooit gezondigd hebt. Alsof je geen fout of beperking hebt, want Jezus droeg die volledige fout en beperking op zijn schouders. Hij deed dat zonder schuld. En ik heb zelf ook laatst wat meegemaakt om beschuldigd te worden van iets wat ik niet gedaan heb. Echt een rampzalig verhaal. Ik zal even meenemen in de anekdote. Sinds corona is ons winkelen op een andere manier vormgegeven. We hoeven niet meer automatisch naar de winkel toe, maar het wordt automatisch thuisbezorgd wat je bestelt. Ideaal, ideaal. Er is alleen nadeel, alles komt in enorme kartonnen pakketten komt het bij je binnen. Ja, dan heb je een dvd'tje besteld, komt in zo'n doos. Herkenbaar of niet? Nou, ik was op een gegeven moment, denk ik, weet je wat, ik ga een nieuwe kast kopen. Het moest een beetje fatsoenlijk ingericht worden in huis. Dus ik koop een kast, die was 2 bij 3 meter. Maar het goede nieuws was, hij kwam in één deel. Dus ik had geen IKEA-papiertjes dat ik weer terug moest bladeren en weer dingen overgeslagen had. Hij kwam in één deel, maar er was een nadeel. Hij was ingepakt in karton. Dus ik moest uiteindelijk een pakket van 2 bij 3 meter in zo'n containertje duwen. Nou, dit is een beetje mijn frustratie, ik weet niet of je dat herkent. Maar karton is niet eenvoudig te buigen. Je moet erop springen, je moet scheuren, je moet breken en dan zit het erin en bats, dan schiet hij weer open. Herkenbaar is echt mijn probleem. Laat maar zitten, dat is mijn probleem. Maar goed, op een gegeven moment zit die container barstensvol. En er was de dag aangebroken dat die geleegd zou worden. Nou, ik heb niet veel nodig, maar een lege container ben ik al heel tevreden. Dan kom je 's middags thuis, kijk je leeg. Oh, gelijk, als we vol leeg, we kunnen weer vullen. Ideaal vind ik dat. Dus ik kom op een gegeven moment bij de container. Ik zet hem 's avonds aan de weg, want volgende dag moest ik vroeg weg. Ik denk, weet je wat, ik zet hem alvast aan de weg. Een goede burger is op zijn taak voorbereid. Ik kom 's middags thuis. In de hoop dat mijn containertje leeg was. Ik werk ergens naartoe trouwens. Hè? Dus, in de hoop dat mijn containertje leeg was. Ik doe de klep open. Helemaal vol nog. Dus ik loop snel naar de container van de buurvrouw. Helemaal leeg. De overbuurman, ook helemaal leeg. Dat krijgen we nou. Dus ik bellen met Buha. Iemand zei net, jij hebt heel veel tijd over. Ik heb tijd over, zeker voor dit soort dingen. Ik bellen met Buha. Ik zeg, jullie zijn abusieflijk vergeten om de container te legen. Toen zegt de man die daar werkt, de ambtenaar in kwestie, dat kan niet meneer, want wij maken geen fouten. Letterlijk, hè? Letterlijk. Oké, toen dacht ik, zal ik nu de messen gaan slijpen? Dus ik dacht van, nee, dat is nogal logisch, hè? Want alleen daar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. En jij als ambtenaar, nee, ik denk, we zijn nog vroeg in het gesprek. Laten we dat niet doen. Die man geeft allerlei argumenten. Je had hem niet op de goede plek staan. U was te laat of u hebt hem te vroeg weggehaald. Allerlei dingen. Ik zeg, meneer, waar de fout ligt, dat maakt me ook helemaal niet uit. Laten we het oplossen. Ik denk, oplossingsgericht. Werken naar een oplossing. Is hij ook blij mee. Half uur verder. Hij zegt, meneer, weet u wat? We strijken ons hart over het hart, hand over het hart. We halen hem morgen weer op. Nou, ik zo blij als een kind. Hij zegt, dat is één voorwaarde. U moet hem vanavond aan de weg zetten, zodat wij hem morgenochtend kunnen legen. Ik weer, als plichtsgetrouwe burger, zet ik s'avonds die container aan de weg. En ik kom s'middags thuis. Ik zie dat de container op mijn erf staat. En tussen de weg en mijn erf zit 30 meter ongeveer. Dus ik denk, ach, wat lekker, hij is geleegd, hij staat al op de plek. Dus ik open hem, is hij nog steeds vol. Dus ik weer bellen met de gemeente. Hij zegt, ja meneer, hij stond niet op de goede plek. Ik zeg, hij stond niet op de goede plek, hij stond aan de weg. Nou, heeft waarschijnlijk dus een overijverige buurvrouw of bewoner gedacht van, nou Klaas, die slordervos, die zet hem ook maar die container aan de weg. Weet je wat, ik zet hem even op zijn erf. Dus ik bel met die ambtenaar. Hij zegt, ja meneer, we zagen hem staan, maar we mogen niet op privéterrein komen. Dus ik zei, je ziet hem staan. Je komt speciaal voor één container die kant op. Het is 30 meter en je leegt hem niet even. Ik werd een beetje link. En berg je dan maar. Nou, dus op een gegeven moment zeg ik, kunnen we het nog oplossen? Ik denk, ik wil er weer naar een oplossing toe. Hij zegt, nou meneer, er zijn altijd voorwaarden waar je moet voldoen om hem te kunnen legen. Hij moet op tijd aan de weg staan. Heeft er niet aan voldaan. Hij moet op de juiste locatie staan. Heeft er niet aan voldaan. Hij moet niet voortijdig verplaatst worden. Heeft er niet aan voldaan. En hij mag ook niet op privéterrein staan. We kunnen helaas niks meer voor u betekenen. En op dat moment werd ik zo link. En ik begon tegen hem te zeggen, dit is mijn fout niet. Weet je, ik draai nu op voor iets wat ik niet gedaan heb. Ik ben de schuldige niet. De fout ligt niet bij mij. Ik krijg de schuld voor iets wat ik niet gedaan heb. En echt, joh, op dat moment sprak de Heilige Geest tot me. Maar zo hing Jezus aan het kruis. Hij droeg een schuld voor iets wat hij niet gedaan had. En mijn frustratie zat in een blauwe container, weet je. Het is echt een futiliteit. We hebben het nergens over. Maar als je dat plaatst in het perspectief van de straf die Jezus op zich nam, zonder zonde, onze zonde op zijn schouders, terwijl hij niks verkeerd had gedaan, en dan bidt hij ook nog, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan is dat de Heer die ik volgen wil. Ja, want dat is de Heer die mij vrijpleit. En ik wil met jullie lezen Colossenzen 2, vers 12, zometeen. Op het moment dat je leven aan Jezus geeft, dan zegt de Bijbel dat je getrokken bent uit het rijk der duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van het licht. We waren geestelijk dood, maar we zijn levend geworden. En dan zegt de Bijbel in Colossenzen 2, toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Toen hij ons al onze zonden kwijtschuld. Dit deel spreekt over de doop. We waren dood, maar we zijn levend geworden. En straks gaan mensen het doopbad in. En dan laten ze eigenlijk zien, ik laat mijn oude leven achter me. Het oude leven kruiser ik en ik word een nieuwe schepping. En de Bijbel spreekt over de doop ook dat het een gebed om een rein geweten is. En dat is een beetje moeilijk. Maar dat betekent eigenlijk, op het moment dat Satan jou herinnert aan je fouten, aan je tekortkomen, op het moment dat hij je aanklaagt, dan kun je wijzen naar die dag dat je in het doopbad gestapt bent. Zeg, die dag is de oude mens doodgegaan en werd ik een nieuwe schepping. Zodat elke aanklacht moet verstommen, dat elke schuld die bij je neergelegd wordt, dan kan je afstand van nemen, want jij bent een nieuwe schepping. En we hebben net al gehoord, mensen gaan zich straks laten dopen omdat ze Jezus willen volgen. Omdat ze Jezus aan willen nemen als de Heer van hun leven. En daarvoor laat je je oude leven achter je. En ik heb eigenlijk drie tips voor je. Drie stappen eigenlijk. Heel eenvoudig. De eerste stap is bekeer je. Als je ontdekt hebt dat je misschien geestelijk dood was, dat er geen vruchtbaarheid in je leven was, dat er gebieden in je leven waren waar je helemaal niet blij mee bent, bekeer je. Ga naar Jezus toe. Hij is gekomen om jou te redden. Hij is de God van herstel. Bekeer je. En bekeer is echt een Bijbelse term. Maar ik zal hem even uitleggen hoe die in de praktijk er een beetje uitziet. Sommige kranten die hebben een necrologie van iemand klaarstaan. Dat betekent eigenlijk dat als jij beroemd bent en je komt te overlijden, dan halen ze eigenlijk een stuk tekst uit de schappen waarvan ze allang wisten wie je was en wat je gedaan hebt. Zodat je heel snel iets over iemands leven kan vertellen. Nou was er dus een man, die was beroemd en die las op een gegeven moment in de krant per ongeluk zijn eigen necrologie. Hij las dus hoe er over hem gesproken werd als hij zou komen te overlijden. Nou, hij krijgt een paar hele dubieuze titels mee. De eerste is, hij wordt de koning van het dynamiet genoemd. Of anders de koopman van de dood. En als kop stond erboven, de handelaar van de dood is dood. En dat zijn dubieuze titels, als je die meekrijgt als je komt te overlijden. En hij las dat en hij denkt, maar zo wil ik niet herinnerd worden. Dus hij heeft op een gegeven moment zijn hele vermogen heeft hij ingezet om maatschappelijk betrokken te zijn, voor het maatschappelijk welzijn. Dus hij heeft al zijn geld geïnvesteerd in goede doelen. En je kent hem misschien wel. Hij is Alfred Nobel. En de Nobelprijs voor de vrede is naar hem genoemd. En weet je, dat is bekeren. Als je eerst geassocieerd wordt met de dood, maar je draait je om en zegt, ik wil geassocieerd worden met vrede. Dat is bekeren. Je omdraaien van je oude leven en Jezus volgen. En tweede is, laat je dopen. Bekering en doop horen bij elkaar. Als je het verhaal van Paulus leest, ontzettend leuk. Hij zit 3 dagen zitten in het donker. En dan staat er, hij at niet en hij dronk niet. En dan komt op een gegeven moment, gaat iemand voor hem bidden. Hij kan weer zien. En dan staat er, hij stond op, liet zich dopen. En hij had 3 dagen niet gegeten, niet gedronken. En hij nam wat te eten. Dat was de volgorde. Bekering en doop zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Als je wel bekeerd bent en niet gedoopt, ben je onbijbels bezig. Als je wel bekeerd bent, maar niet gedoopt, bekeer je daarvan en laat je dopen. Nergens stond dat Paulus eerst nog een bepaalde mate van heiligheid moest bereiken. Of dat hij eerst maar eens moest laten zien dat hij goed genoeg was. Stond ook nergens dat de schoonfamilie aanwezig moest zijn. Weet je, hij moest gewoon... Hij zei, ik ben bekeerd, dus ik laat me dopen. Want op het moment dat je bekeerd bent, ben je een nieuwe schepping, zegt de Bijbel. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Zullen we met elkaar gaan staan? Het derde is, ontvang de Heilige Geest. Ontvang de Heilige Geest. Als je bekeerd bent en je hebt je laten dopen, dan ontvang je de Heilige Geest. Dan gaan de mensen voor je bidden. En eigenlijk wil ik je ook de kans geven om je te bekeren. Om je leven aan Jezus te geven. Om die nieuwe start, waar je eerst dood was, om nu het nieuwe leven in te stappen. En laten we onze ogen sluiten, onze hoofd buigen. Dat is even een intiem moment. Als jij zegt, datgene waar ik naar gezocht heb in mijn leven, dat bracht alleen maar dood voort. En datgene waar ik mee bezig ben, dat is onvruchtbaar in mijn leven. Als je zegt, daar wil ik vanaf. Als je zegt, ik wil niet langer geestelijk dood zijn, maar geestelijk tot leven komen, dan mag je bij 3 je hand opsteken. En dan zal ik voor je bidden. Daarna is er gelegenheid om te laten dopen als je wil. Wees gehoorzaam. Niet aan mij, maar aan Gods woord. 1. God houdt van je. 2. Als je Jezus aan wil nemen als je Heer, steek dan met 3 je hand op. 3. Amen. Amen. Ik heb je hand gezien. Ik zal voor je danken. Vader in de hemel, wil u danken, Heer, dat u ons leven kent. Heer, dank u wel dat er geen gebied in ons leven is waar u niet bekend mee bent. En Heer, u hebt die persoon gezien die op dit moment zegt, ik geef mijn leven aan Jezus. Ik kies ervoor om een oude mens achter me te laten en Jezus te volgen. En ik bid, Heer, dat u uw liefde zal tonen. Dat u uw liefde zal laten zien aan die persoon. En Heer, voor iedereen die hier is, bid ik dat we uw aanwezigheid zullen ervaren. Want u bent de God die herstel brengt. U bent de God die genezing geeft. U bent de God van doorbraken. Heer, u bent de God die gisteren, vandaag dezelfde is, tot in eeuwigheid. En ik bid, Heilige Geest, dat u hier door de rijen gaat. Dat u harten aanraakt. Dat u mensen verandert. Het offer van Jezus was zo groot. Heer Jezus, u was een man met een missie. En ik bid, Heer, dat we die missie zullen begrijpen. U bent gekomen om ons geestelijk levend te maken. Niet langer de dood zal heersen, maar het leven heerst in mij door Jezus. Amen. Amen.